zijn vanmorgen genomen uit Genesis 42, Genesis 42 en 1 Petrus 1. 1 Petrus 1. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, en die nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 66, de versen 1 en 6. Juicht aarde, juicht met blijde galmen de grote schepper van het heelal. En al het aardrijk smeek u neergebogen, het heft de schoonste psalmen aan. Psalm 66, vers 1 en 2. Wij luisteren eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En daarna zingen we Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69, na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit de diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken. Van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Willen staande in de gemeenschap der heiligen voorbeden doen voor de volgende mensen uit de gemeente of dankzegging. Zuster van Ravenzwaai van de Wilhelmina straat gaat naar het Antonius ziekenhuis voor een hartoperatie deze week. Broeder ouderling G. Verhoef gaat naar Amersfoort, naar het ziekenhuis, voor een behandeling aan een van zijn nieren. Broeder J. de Maar kwam thuis na behandeling in Utrecht. Er blijft ook nog zorg om zijn gezondheid. broeder G. van Riesen, de broer van wijlen dokter van Riesen, gaat onze gemeente verlaten vanwege verhuizing naar Zeist. Vanmiddag zal hij voor het laatst hier in de kerk zijn en we willen hem in Gods genade opdragen. Zuster Valkenburg van Dijk van de Zandstraat wordt minder in de gezondheid. We willen haar aan de Heere opdragen. Zuster Smit Dekker van de Fuikenweide moet weer geopereerd worden. We willen haar ook en de gezondheid aan de Heere voorleggen. Dianne van de Berg van de Klipper, die gaat naar het ziekenhuis om een hartoperatie te ondergaan. En Koen Groen, dat is een zoontje van de familie Groen van de Gladiolenstraat, is afgelopen donderdag opgenomen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Er is bij hem acute leukemie geconstateerd. Wij willen deze allen aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wij zijn weer hier verzameld op uw uitnodiging. De plek waar uw woord open ligt, uw naam wordt geopenbaard, uw geest werkt. En daar mogen wij met verwachting naderen. Op de preekstoel, in de kerk en bij de kerkradio. Wilt u geven, Heere, dat u doet wat u graag doet, zondaren bekeren en uw volk versterken in het allerheiligst geloof. En dat deze eredienst voorbereid ook tot dat doel mag bijdragen, dat uw huis vol wordt, dat mensen uw genade ontvangen, uw heerlijkheid bedoelen en zo de verandering van dood naar leven meemaken. Jongeren en ouderen, wij zijn daartoe zo op u aangewezen, Heere. En daarom sluiten we eerst onze ogen en vouwen onze handen en bidden om uw genade. Leg die in ons hart. Daar kunnen we zelf niet over beschikken. Dat mogen we vragen. En u wilt het geven. En daarin bent u getrouw. Wat een wonder, Heere, dat we nog te doen wilt hebben met mensen zoals wij zijn. Als wij zien op onszelf, dan verdienen we dat ge uw handen van ons aftrekt voor eeuwig. Maar u houdt ze uitgebreid naar een wederstrevend volk. Omdat ze gemist zijn, die handen, aan Christus' ziel bij het kruis. Daarom kunnen ze uitgestoken blijven naar ons, hier voor uw aangezicht. Opdat zelfs het wederhorig kroost altijd bij u zou wonen. Wil dat waarmaken, Heere, voor het eerst en opnieuw. We dragen zuster van Ravenswaai aan u op. Nu zij aan haar hart moet worden geopereerd. Verschillende bypasses. Het is nodig, het ging niet meer. Ademnood, we dragen haar aan u op. Met die mooie tekst, werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u, verblijdt ons door uw daden. Dat vragen we ook voor broeder Verhoef, die naar het ziekenhuis in Amersfoort gaat. Hij mag de dingen ook alles in uw hand leggen, Heere. Verblijdt hem en ons ook door uw zegeningen, de behandeling van de arts, zodat de oorzaak van de klachten verholpen is en hij ook u de ere mag geven. We zijn dankbaar dat broeder De Maar weer thuis is, al zijn daarmee de klachten niet verholpen. We bidden voor hem en zijn vrouw, wil ze gedenken, Heere, in de weg die u met hen gaat. En dat ze het ook alles uit handen mogen geven en in uw hand mogen leggen. En geef dan nog de verwondering van uw bijblijvende trouw. We bidden voor een ouder wordende zuster Valkenburg van Dijk van de Zandstraat. De krachten naar het lichaam worden minder. U kunt dat wel eens gebruiken, Heere, om ons teerder te laten steunen op uw toezeggingen. En dan ook meer kracht eruit te ondervinden. Laat dat haar geloofservaring mogen zijn. En zegen haar ook in de gezondheid. We bidden voor zuster Smit Dekker, nu ze opnieuw moet behandeld worden. Ze heeft al een hele weg doorgemaakt en meegemaakt. Laat ze ook mogen getuigen, Heere, dat u steeds ook uitgeholpen en doorgeholpen hebt. En zo willen we haar en haar gezin aan u, de Heere, opdragen. Dat ze ook met de geloofsmoed die eigen is aan de genade deze weg zal gaan. Gedenk ze en verblijd haar en ons nog met uw daden. We bidden voor Diana van den Berg, nu het zover is dat ze een nieuwe hartklep ingeplant krijgt. Wat een wonder dat het kan. Het is naar dat het moet, maar we bidden, Heere, om een zegen over deze ingreep, zodat zij er in gezondheid op vooruit mag gaan. Zegen haar en haar ouders, dit gezin. En zij mogen als ouders en kinderen ook deze weg gelovig in uw hand leggen. Maak het gemakkelijk om die weg te gaan en wilt u zelf heel duidelijk meegaan. Wij bidden voor broeder Van Riesen, die aan de Stadhouderslaan heeft gewoond tot deze week en nu teruggaat naar Zeist. Het was zijn behoefte om ons te danken voor de gastvrijheid van de Pnielkerk. En we willen hem aan u, de Heere, opdragen. Dankbaar dat hij bij dokter Van Riesen was toen zij stierf, zodat zij niet in eenzaamheid is gestorven, maar haar broer daar was om de zaken af te wikkelen. Heere, wilt u ook met hem verder gaan? Nu hij teruggaat naar de plek van zijn jeugd, ook daar bent u de God van de genade. Gedenk hem en zijn familie. En leid hem verder door uw woord. We bidden ook voor Koen Groen van de Gladiolenstraat. Jochie van 7 jaar, nu opgenomen in het kinderziekenhuis in Utrecht met een nare uitslag van het onderzoek. Heren, we bidden voor hem en voor zijn ouders. En voor allen die om hen heen staan in meeleven in deze best moeilijke weg. De behandeling is begonnen en wordt maandag voortgezet. En we bidden, Heere, of u heel duidelijk uw zegen over deze behandeling wilt geven, zodat zijn leven gezegend mag worden en zijn gezondheid vooruit mag gaan. Wil hem ook kinderlijk gedenken, dat hij ook maar heel eenvoudig de dingen in uw hand mag leggen. Zegen zijn vader en moeder en de broertjes, wees ze allen nabij. En laten we ook als gemeente meelevend om hen heen mogen staan. Gedenk ze die we niet bij namen noemen en toch onze voorbeden nodig hebben, Heere. U bent een zielenherder, u houdt de kudde in de gaten als geheel, maar u buigt zich ook over naar een schaap dat dat heel bijzonder nodig heeft. Ook naar een bok die genade nodig heeft om de stem van de Heere Jezus te leren kennen en gehoorzaam te volgen. Gedenk ons zo met en voor elkaar, alleengaanden, gezinnen, weduwen, weduwnaren. Als we een scheiding achter de rug hebben, wat zijn dat toch ingrijpende dingen. Heere, wees nabij en goed en wilt u zelf uw naam eer aandoen. Daarin ligt ook de zaligheid van uw volk en de bekering van zondaren. Hoor ons in danken en bidden, dat vragen we uit genade om Jezus wil. Amen. Wij lezen op 2 plaatsen de Heilige Schrift. Eerst uit het Oude Testament, Genesis 42. Ook een lang hoofdstuk. Ik lees er de versen 25 tot 38 uit. Genesis 42 vanaf vers 25. En aansluitend zingen wij uit Psalm 105, vers 13. Daarna toog Israël gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijke Egypte. Psalm 105, vers 13, na de eerste schriftlezing. Genesis 42 vanaf vers 25. En Jozef gebood dat men hun zakken met koren zou vullen en dat men hun geld teruglegde, een ieder in zijn zak, en dat men hun teerkost gave tot de weg en men deed hun alzo. En zij laten hun koren op hun ezels en trokken vandaar. Toen een zijn zak opendeed om zijn ezel voer te geven in de herberg, Zo zag hij zijn geld, want ziet, het was in de mond van zijn zak. En hij zeide tot zijn broeders, mijn geld is teruggekeerd, daartoe ook, ziet, het is in mijn zak. Toen ontging hun het hart, en zij verschrikten, de een tot de ander, zeggende, wat is dit dat ons God gedaan heeft? En ze kwamen in het land Kanaan tot Jacob hun vader, en ze gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende, die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken, en heeft ons gehouden voor verspieders van het land. Maar wij zeiden tot hem, wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders, zonen van onze vader. De een is niet meer. En de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons, hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat een van uw broeders bij mij en neemt voor de honger van uw huizen en trekt heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij, dan zal ik weten dat gij geen verspieders zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik u teruggeven, en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde als zij hun zakken ledigden, ziet, zo had een ieder de bundel van zijn geld in zijn zak. En zij zagen de bundels van hun geld, zij en hun vader, en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hen, gij berooft mij van kinderen, Jozef is er niet en Simeon is er niet, nu zult gij Benjamin wegnemen, al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende, dood 2 van mijn zonen, dan zal ik hem tot u, zo ik hem tot u niet wederbreng, geef hem in mijn hand. En ik zal hem weder tot u brengen. Maar Jacob zeide, mijn zoon zal met u lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoette op de weg die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grijze haren met droefenis ten grave doen neerdalen. Tot zover. Dan lezen we uit het Nieuwe Testament, uit 1 Petrus 1, waar de beproeving van het geloof centraal staat. Maar dan moet u erop letten op het verband dat dat niet staat in een klaagzang, van wat doet God nou toch, maar dat dat in een lofzang staat. 1 Petrus 1, vers 3 tot 9. Geloofd zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u, die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd, in welke gij u verheugt, nu een weinig tijds, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostelijker is dan van het goud dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus, dewelke gij niet gezien hebt en nochtans lief hebt, in dewelke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde, verkrijgende het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid der zielen. Tot zover. Wij willen nu zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 77, waar de dichter ook moeite heeft met Gods leiding in zijn leven, maar er toch heel goed uitkomt. Psalm 77, de versen 5, 6 en 7. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheden door zijn gramschap afgesneden, maar God zal verandering geven. Psalm 77, de versen 5, 6 en 7. wordt iemand onwel, we zullen even wachten. Misschien kunnen we nog een versje zingen, broederorganist, van dezelfde psalm. Even bijkomen. Zullen we nog vers 8 erbij zingen? Heilig zijn door God uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8. Gelukkig wat beter met de betrokkenen. Wij willen na het amen van de prediking, gemeente, zingen uit Psalm 146, de versen 1 en 3. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Psalm 146, de versen 1 en 3, na het amen van de prediking. En de tekst is genomen uit Genesis 42 en daarvan vers 36. Genesis 42, vers 36. Toen zeide Jacob hun vader tot hen: Gij berooft mij van kinderen, Jozef is er niet en Simeon is er niet. Nu zult gij Benjamin wegnemen, al deze dingen zijn tegen mij. Geliefde gemeente, geloof is iets bijzonders. Dat is een gave van de Heilige Geest. Als een genade goud uit het hart van God, door de Heilige Geest gelegd in het hart van Gods kind. En of u nou een klein geloof hebt of een verzekerd geloof, een toevluchtnemend geloof of een blijmoedig geloof, het is het genadegoud uit het hart van God, door de doorboorde hand van de Heer Jezus, toegepast aan uw hart. En dat is niet als een portefeuille die je in je binnenzak houdt en je houdt je hand erop en dan raak je die portefeuille in je binnenzak niet kwijt. Nee, het is een levende relatie. Het is iets dat onderhouden moet worden. En dat is de verantwoordelijkheid voor Gods kind. Maar de Heere heeft ook zijn hemelse therapie, waar wij het niet altijd mee eens zijn, maar die je achteraf toch leert toestemmen. Namelijk de beproeving. Net als een goudsmid goud beproeft om het een hoger karaatgehalte te geven, echt goud, blinkend goud, zuiver goud, zo doet de Heere het ook. En dat doet hij dan met alle omstandigheden in het leven. omstandigheden die een verzoeking kunnen zijn, zegt 1 Petrus 1. En dan zit de duivel erachter. Maar die in Gods almachtige genade een beproeving worden, als je ze tenminste goed verwerkt. En dan die beproeving van het geloof, dus in het vuur van de smeltkroes, werkt dan uit de beproefdheid van het geloof. Echt karaatgoud kan tegen een stootje. Het glimt vanwege de heerlijkheid van God en zijn genade. Gods volk is het daar niet altijd mee eens. En in onze tekst horen we nou zo'n klager. Jacob zelf. En daarom is het thema voor de prediking Jacobs ongeloofsklacht. Drie gedachten. Ten eerste is wel begrijpelijk. Ten tweede stelt toch schuldig. En ten derde is daarom schadelijk. Ik herhaal, Jacobs ongeloofsklacht is ten eerste wel begrijpelijk, stelt in de tweede plaats toch schuldig en is daarom ten derde schadelijk. De broers zijn brood aan het halen in Egypte, want de honger was ook in Kanaan. Als ze eindelijk terug zijn, ontbreekt Simeon. En die vorst, die potentaat daar in Egypte, die heeft gezegd, Simeon blijft hier, totdat Benjamin, de jongste broer, hier is. En anders geen brood meer naar Kanaan. Punt uit. Maar dat is buiten vader Jacob gerekend. Gij berooft me van kinderen. Dat is voorlopig het laatste woord wat Jacob erover zegt. Geen Benjamin naar Egypte. Nou is nota bene al de derde onderhand. Jozef is er al niet meer. Simeon zit gevangen in Egypte. En moet Benjamin dan straks ook nog? Je hoort er het verdriet van vader Jacob in over Jozef. Je zult maar een kind moeten missen. Er zijn er in ons midden die dat hebben meegemaakt. Dat is toch diep ingrijpend. En als je dat zelf niet hebt meegemaakt, gemeente, dan kun je dat ook niet navoelen. Nou, dat is het diepe verdriet van vader Jacob. Jozef is er niet en Simeon is er niet en nou zul je Benjamin ook nog meenemen. Benjamin, Jacobs oogappel. Als Jozef dan gestorven is, denkt hij, dan is Benjamin nog het enige liefdespand van zijn liefste vrouw Rachel, die ook al de weg van alle vlees is gegaan. Nee, geen woord meer dat Benjamin ooit richting Egypte zal gaan. Want hij is sinds de dood van Rachel en van Jozef de zoon van Jacobs rechterhand. Ongeloofsklacht noemde ik het thema voor de preek. Tegen God. Is dat nou enkel opstand tegen God, gemeente? In een ongeloofsklacht kan ook altijd wel een stukje waarheid zitten. En zo is dat hier ook. Want er is voor Jacob nog een diepere zielenworsteling. Hem was beloofd dat uit zijn nageslacht Christus geboren zou worden. De Messias. De zaligmaker. En nou had hij gedacht, ja, dat moet natuurlijk uit Jozef zijn. Zoon van de liefste vrouw. En als Jozef er dan niet meer is, dan moet het uit Benjamin. De zoon van Jacobs rechterhand. En als Benjamin straks dan ook nog verdwijnt in het niets. Ja, hoe zal God dat dan moeten doen? Ziet u dat er bij Jacob nog niet zoveel veranderd is sinds die zijn eerstgeboorterecht stal? Hij wil God altijd een handje helpen. Dus ik zeg, er zit wel een kern van waarheid in die ongeloofsklacht van Jacob richting het hemelhof. Maar het blijft toch een ongeloofsklacht. omdat dit kind van God, want dat is die, God voor de voeten loopt. En eigenlijk zijn liefde, die hij aan God zou moeten geven en aan Gods leiding over het hele leven, eigenlijk helemaal richt op Benjamin, de zoon van zijn rechterhand. Hij heeft Benjamin gereserveerd als de soort Messias voor Israël. Via hem zal het heil van God komen. En eigenlijk behandelt Jacob Benjamin al als zijn koningszoon. Ja, dat is een ongeloofsklacht, gemeente. Ik blijf het toch zeggen. Een ongeloofsklacht. Jacob gaat op de plaats van God staan. En als je op de plaats van God gaat staan, dan kun je de Heere niet begrijpen. Je kunt hem niet narekenen, je wilt hem wel voorrekenen, maar die weg gaat de Heere toch niet. En dan kom je zelf mee in het nauw. Ongeloofsschreeuw na een zielenworsteling van vader Jacob richting Hemelhof. Nou, dat is nou de Bijbel. Dat is nou de tekst voor de preek. Ik heb gedacht, kan dat eigenlijk wel? Zo'n tekst voor de preek. De ongeloofsklacht van vader Jacob. Maar gemeente, als je het in bredere verband ziet, wat is de schrift dan eerlijk? Dat hij ook het hart van Gods kind openlegt op het punt van dat ongeloof. Dat je het maar niet kunt geloven, misschien zelfs ook soms niet wilt geloven, dat de Heere zijn weg gaat en moet gaan. Wat is de Bijbel eerlijk? Dat hij het hart van Gods kind zo openlegt, al zeg ik er meteen bij, dat doet de Heere wel voor het aangezicht van hemzelf. En zo laat de Heere ook aan Jacob proeven. Ik weet wat voor maaksel je bent. En dat we van nature stof zijn. En dat we ook na ontvangen genade zondaren blijven. Maar weet u wat het bijzonderste is hier? Dat nou met die ongeloofsschreeuw van Jacob naar het Hemelhof de trouw van de Heere voor zondaren niet wijkt. Bijzonder, hè? Hij kan tegen een stootje de genade van de Heere. De trouw van de Heere blijft als een paal boven water staan. Want hij is de onveranderlijke in zijn trouw. Mag u hem zo kennen? Hij is de Heere, de Vader van de Heere Jezus Christus. Hij is de God van de eed en van het verbond. En dat betekent dat wat de Heere eenmaal gesproken heeft, dat blijft waar en dat doet hij ook en dat wordt leven in de ziel van Gods kind. En dat om Jezus wil, die gekomen is, wel uit een andere zoon van Jacob dan Jacob zelf gedacht had, maar hij is toch gekomen. Prachtig als de Heere zo zijn weg gaat. En hij laat Jacob voelen door deze hongersnood die zich uitstrekt ook naar Kanaan, dat Jacob niet op zijn plaats is, maar God wil hem wel op zijn plaats hebben. Kijk, die beloften waren natuurlijk al gegeven aan Jacob, maar dat werkt niet meer in zijn hart. En dan gebruikt de Heere een hongersnood die zich uitstrekt over het beloofde land om Jacob toch ook te pakken. Maar hij steigert. Jullie beroven me van kinderen. Al deze dingen zijn tegen mij. En dat is voorlopig het laatste woord wat ik erover zeg. Punt uit. Dat is Jacob. En de Heere gaat toch soeverein zijn weg. Zijn heilsweg. Zelfs door een hongersnood heen. Daarom moest Jozef naar Egypte. En hij werkt zo dat hij uiteindelijk Jacob leert meekomen. Jacobs ongeloofsklacht is wel begrijpelijk. Maar in de tweede plaats, gemeente, stelt Jacobs ongeloofsklacht hem toch schuldig. Ja, we hebben een uitdrukking. Spreken is zilver en zwijgen is goud. Zwijgen is veel moeilijker dan spreken. Goud is ook een edeler metaal dan zilver. We hebben zo gauw ons woordje klaar. En dat is met Jacob in de tekst ook zo. Hij heeft zomaar zijn woordje klaar. Al deze dingen zijn tegen mij. Ja, Jacob, let op je woorden. Al deze dingen zijn tegen jou. Is dat het laatste woord? En is dat wel waar? Gij berooft mij van kinderen. Dat in de tekst was waar. Want wat zal dat ook voor de broers geweest zijn toen ze vader Jacob zo hoorden kermen dat zij de schuld waren van het feit dat Jozef in Egypte was. En dat zij nog niet weten dat het hun broer is, maar dat zij al die jaren toneel hebben gespeeld over de verdwijning van Jozef. Dus gij berooft mij van kinderen, dat heeft Jacob waar gezegd. Maar dat andere in de tekst, al deze dingen zijn tegen mij. Nee, kijk, wat Jacob hier nog niet leert, is dat het ook een koekje van eigen deeg is. Want als hij anders getrouwd was, als hij Rachel en Lea anders behandeld had, als hij niet 4 vrouwen had gehad en dus 4 soorten kinderen, waaronder die ook nog 2 heeft voorgetrokken tot en met. Jacob, kijk nou eens terug. Dat wil de Heere leren, ook door deze verzoeking die een beproeving is. Kijk nou toch eens terug. Ben je zelf niet de oorzaak van die ongeloofsklacht? Sta je zelf niet voor God? En heeft dat ook niet alles te maken met het feit hoe je geleefd hebt in je huwelijk, in je gezin en in je persoonlijke leven? Nou leven we natuurlijk eeuwen later en we mogen leven onder de heerschappij van God drie-enig. Maar als wij een relatie zoeken, jonge mensen, ouderen, laat dan deze dingen helder voor ons zijn. De basis moet goed zijn. De Heere moet erin gekend worden. Het gaat niet maar om een mooi gezicht en een goed uiterlijk alleen, al kunnen dat zegeningen zijn. Maar het gaat uiteindelijk om de zegen van de Heere. En ook in de lijn van het gezin en in de opvoeding van de kinderen waarin we fouten maken, gaat het toch uiteindelijk om de zegen van de Heere. En daarom geen slappe toegefelijkheid, maar een gehoorzaamheid van ouders die ze doorgeven aan de kinderen. Een gehoorzaamheid die geleerd is op de knieën voor de Heere. Jacob die plukt hier eigenlijk vruchten van een ontwricht huwelijks- en gezinsleven. En dan kun je wel gauw zeggen, al deze dingen zijn tegen mij, maar dat is niet helemaal eerlijk of helemaal niet eerlijk. En weet je, als je in je ongeloof gaat panseren, dan kun je ook zeggen dat al die dingen die de Heere aan Jacob gedaan heeft, en dat zijn er nogal wat, eigenlijk hier niet functioneren als het voedsel voor zijn ziel. Want hoe rijk is Jacob gezegend? Hoe is Gods leiding en Gods uitredding over zijn leven geweest? Wat heeft de Heere zich vaak naar hem overgebogen en hem doorgeholpen, tegen de verwachting in, boven de verwachting uit? Die God van Bethel, die God van Pniel, Jacob, waar is die God nou? En waar is de zegen van Bethel en Pniel nou? Hij loopt kreupel, nietwaar? Dus bij elke stap zou hij er ook aan herinnerd worden dat hij bij Pniel geweest is en daar de Heere van aangezicht tot aangezicht heeft ontmoet. Maar als ongeloof je ziel bezet, ook na ontvangen genade, Dan ben je er zelfs toe in staat om God tot een leugenaar te maken. En gemeente, als je zo in de kerk zit, heb je ook nooit meer wat aan de preek. En ben je ook geneigd om een ander de schuld te geven en niet de hand in eigen boezem te steken. O oude Jacob, mens uit de eerste Adam, dan kun je wel druk zijn over de tweede Adam die uit Benjamin geboren zou moeten worden. Maar wat heb je eerst je huiswerk nog te doen onder de heilige ogen van de Heer? Laten we door de Heilige Geest ons eigen hart en leven mogen lezen, gemeente. ook na ontvangen genade. En moeten we er dan ook zelf niet beschaamd uitkomen? Dus de Heere schonk ons zijn woord en zijn geest. En als je mag leven uit de vergeving door het kostbare bloed van het lam, maar je raakt verder van dat kruis af, dat kan toch. Verachteren in de genade, achteruitgaan in de gemeenschap met de Heere, dat ligt niet aan God. Dan ga je de Heere wel verdenken. Die oude mens die gestorven zou moeten zijn, steek de kop op. En het vlees begeert tegen de geest. En God krijgt de schuld. Terwijl de schrift juist leerde, geloof alleen. Dat wil zeggen, uit handen geven. Ook wat je niet begrijpt. En je verstand, en je gevoel, en je wil, en je zinnen leggen onder de heerschappij van de levende Heere. Dat blijft altijd dagelijks ons huiswerk. En als je verder van het kruis afraakt, staat u misschien te ver bij het kruis vandaan. Pas dan op wat je zegt. Al deze dingen zijn tegen mij. Het is net andersom. God is juist bezig om Jacob voor een verzoeking waar de duivel op uit is om hem te laten vallen in de hel. Om te draaien in een beproeving. Hij moet in de smeltkroes van de goudsmid van de hemel met de bedoeling dat de heerlijkheid van de genade zal stralen voor Jacob en voor zijn zoons en voor Farao straks. En voor ons vanuit het woord, want de Heilige Geest heeft het opgeschreven om ons te leren. Al deze dingen zijn tegen mij. Wat een verbeelding! Wie ben je nou, mens, dat jij God oordeelt? Dat is wat we willen van nature, gemeente. God de les voorschrijven. Zelf de dienst uitmaken. Het stelt hem dus toch schuldig, deze ongeloofsklacht, want dan is er nog wat. Ja, de Heere wil zich juist door deze hongersnood en door dus Benjamin naar Egypte te krijgen, Jacob zijn afgod afnemen. Maar al zegt Ruben, dood twee van mijn zonen. Nee, dat verhardt Jacob alleen nog maar. Als Juda straks zegt, daarover volgende week bij gezondheid, ik zal borg voor hem zijn, voor Benjamin, dan wordt Jacobs hart ingenomen. Maar als Ruben zegt in dit hoofdstuk, dood maar twee van mijn zonen, vader, en dan zal ik wel zorgen dat het allemaal goed gaat. Dat verhardt Jacob alleen nog maar. Jullie beroven me van kinderen. Al deze dingen zijn tegen me. Jacob die huilt er tranen over, maar het zijn wel krokodillentranen. Die vallen niet in de fles van de Heere, maar erbuiten. Hij verzet zich tegen de beproeving die nodig is voor een tijd, zegt Petrus. En Petrus praat niet als studeerkamergeleerde. Die heeft dat zelf ook aan den lijve ondervonden. Die is hangend aan een draadje boven de hel, weggehaald van de verzoeking. Want hij hing toch ook aan een koord van goedertierenheid door de Heer Jezus. En hij schrijft het. Als het nou voor een tijdje nodig is om beproefd te worden, dan doet de Heere dat alleen maar om het goud van het geloof heerlijker te laten stralen. En wat uit God is, dat is zo rijk, kinderen van de Heere. Dat krijgt een stoot in deze tijd, maar het kan ook tegen een stootje. Want dat is uit hem, uit zijn hart. Dat ligt in de doorboorde hand van de borg. En dat wordt door de Heilige Geest toegepast in het hart. Zeker, dat kun je bedroeven en daar kun je achteruit gaan. Maar wat uit God is, wordt uiteindelijk niet verteerd. Hoe hoog het vuur van de beproeving ook wordt gestookt. En wat we wel kwijtraken in de beproeving, nou dat moeten we kwijt. Want dat is niet uit God, dat is uit de duivel, dat is van onszelf. Dat kan voor de Heere niet bestaan. En dat is nou voor de Heere geen belemmering om zo met zijn volk om te gaan. dat hij als het nodig is hen voor een tijd beproeft, opdat de kostbaarheid van uw geloof als een goud dat vergaat, geloof vergaat niet, heerlijk aan het licht zou komen tot eer van God, tot zaligheid van uw ziel en tot verwondering van uzelf. Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Maar het is eigenlijk net andersom. Jacob, jij bent tegen al die dingen. Want in al die dingen wil God met jou naar zijn hart. En daarvoor moet je Benjamin kwijt. In al die dingen waar jij tegen bent, wil God naar zijn Benjamin toe. De zoon van zijn rechterhand, dat betekent Benjamin. De Heere Jezus Christus. Maar je ziet het niet, je wilt het niet zien. Je houdt het voor gehoord en afgedaan, omdat het jouw plan niet is. Jacob is tegen God. Terwijl God juist in deze beproeving voor Jacob is. Gemeente, we zullen straks na het amen van de preek zingen, zalig hij die in dit leven Jacobs God. Let erop. Jacobs God. Daar staat niet Israëls God. Dat is zijn nieuwe naam. Daar staat zijn oude zondaarsnaam. Wat een genade. Dat in deze toestand, in het gezin, in de familie van Jacob, God getrouw blijft. En dat God genoemd wil worden. De God van zondaren. Jacobs God. Dat kan alleen maar omdat de Heere doorgegaan is. Omdat op Golgotha's heuveltop de Benjamin van Gods hart, de man van smarten, de Benoni werd. Toen de Vader de Heere Jezus heeft laten kennismaken met de hel, door ons binnengehaald en voor ons bestemd van nature, daar heeft de Heere Jezus het werk gedaan als de reine borg, beladen met de schuld van Gods volk. En toen heeft de Heere niet gezegd, hoe kunt u dat toelaten, zoals Jacob hier zegt. Al deze dingen zijn tegen mij. Nee, zo moet het gaan, Vader, heeft de Heere Jezus gezegd. Al deze dingen zijn voor u, voor uw heerlijkheid. En daarom ook voor uw volk. Laat het daarom maar zo gaan. Want zo is het goed. En na die 3-urige duisternis, dat de hel in de ziel van de Heere Jezus was aan het kruis, hè, 3 uur. Wij beginnen meteen, als er een verzoeking komt, meteen te zeggen, waarom, waarom? Jezus zegt dat niet aan het begin van die 3 uur, mijn God, mijn God. Hij zegt het aan het einde van die 3 uur. En 3 uur in de hel, dat betekent, hij heeft de eeuwigheid van de hel doorworsteld, die Benjamin naar Gods hart. En aan het einde ervan heeft hij niet gezegd, al deze dingen zijn tegen mij. Maar heeft hij gezegd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Wat een woord, hè? Een psalmwoord. Hij looft, hij gelooft en hij looft zich erdoorheen met de bedoeling dat u, dat jij, dat ik, kinderen van de Heere, nooit meer door God verlaten zouden worden. En dat op kosten van die lieve borg, die zaligmaker van de Heere. Kijk, daar wil de Heere met Jacob en zijn nageslacht naartoe. Daar wil de Heere met u en met jou naartoe. Bent u nog onbekeerd? Dat is erg. Durft u nog niet te zeggen dat u daarbij hoort? Dat is erg. Want dan zeg je ook al heel gauw, al deze dingen zijn tegen mij. Zeg dat niet. Want de Heere is voor u. Daarom dat hij zijn Benjamin gegeven heeft aan het kruis. En die heeft geroepen, het is volbracht. Dus er hoeft niks meer bij. Er gaat niks meer van af. Maar je mag je nu leren verlaten. Leren laten zakken op dat volbrachte werk van de Heere. Nou, Jacob is daar nog niet en hij komt er ook nog niet. Daarom hij volhardt in een schadelijke houding. Benjamin mee? Nooit! God komt wel waar die wezen wil, hoor. Zeker. Prachtige trek is dat ook, hè. Maar de Heere haast niet, want hij is zeker van zijn zaak. En Jacob, de Heere komt wel waar die wezen wil, ook met Jacob. Maar hij volhardt in zijn ongeloofsklacht. En daarom brengt hij schade toe aan zijn gezin. Want zo ontdekt hij niet dat Jozef, of nog niet, daar toch al onderkoning is geworden. Zoals er in Genesis 50 staat, om straks een groot volk in het leven te behouden. Doordat Jacob in zijn ongeloof volhardt, krijgt hij geen nieuwe vergezichten. Staat hij nog ver buiten die wonderlijke behandeling die de jongens toch in Egypte hebben meegemaakt. En dat een onderkoning van de farao naar de welstand van de familie en naar hun omstandigheden vraagt. Zo ontstaat er een relatie tussen Egypte en Kanaan, waar de profeten ook zo vol van zijn. Jesaja zegt er bijvoorbeeld ook wat van. En de Heere zal later bij Hosea zeggen, en dat wordt hier al gefundeerd, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. En als de Heer Jezus dan teruggaat naar zijn geboorte, naar zijn vaderland vanuit Egypte, wordt die tekst vervuld. En hier legt de Heere de basis. Maar Jacob zegt nee. Dus in feite zou hij, als hij hierin blijft, de hele openbaring van God tot op de Benjamin van Gods hart in de weg staan. Dat is nou de verblindheid van het ongeloof, gemeente. En dan gaat het hier niet over een onbekeerde, maar dan gaat het hier over een kind van God. Ongeloof, dat leeft bij een gevulde maag. Brood uit Egypte, maar zonder Benjamin. Nou, die gevulde maag, dat is natuurlijk ook best belangrijk, maar het is wel spijs die uiteindelijk vergaat. Maar de Heere wacht. Want de Heere wil met Jacob en zijn nageslacht toe naar wat de Heere Jezus in de bergrede zegt. Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid van God. Kijk, dan wordt niet maar je maag gevuld, maar dan wordt je hart gevuld. En daar komt straks de Heere uit met Jacob. Maar zover zijn we nog niet, gemeente, want hier staat hij eigenlijk de doorwerking van het plan van God in de weg. Geen Benjamin mee. Nou, wat zou dat nou betekenen, jongens en meisjes, als Benjamin niet mee mag? Geen brood, geen leven. Dus straks de dood voor Jacob en zijn zonen. Ook voor Benjamin, ook voor Juda. Dan kan de belofte die de Heere aan het geslacht gegeven had met het oog op de Heere Jezus Christus helemaal niet meer uitkomen. En dan zou er dus straks ook geen Heere Jezus komen. En dan is er dus ook geen borg voor de schuld. Jacob, zie toch waar je mee bezig bent. Dan zou je nooit zalig kunnen worden. Dan zullen wij straks niet kunnen zingen. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Dan zou er geen leven zijn, maar een eeuwig omkomen. Kijk, zo koestert Jacob de mascotte Benjamin. Maar gelukkig is de Heere almachtig. Zover komt het niet. God gaat die schade beperken. Wat een God, hè? Andere goden, die gaan de mens dan eens afrekenen op zo'n houding. Nou, en dan kom je onder een tiran terecht, hoor. Maar God doet het van binnenuit. uit het hart van God, uit het hart van zijn Benjamin, de Heer Jezus Christus, en in het hart van zijn volk. Enkel liefde is dat, opofferende zondaarsliefde. Daar gaat God mee door, want Jacob houdt zijn Benjamin krampachtig in zijn handen. Maar God ziet op zijn Benjamin in de hemel, de Heere Jezus Christus, die gezegd heeft, Vader, stuurt u mij maar. Dat was al lang besloten. Dat lag vast in het plan van God. Dat is de trouw van de drie enige Heren. En daar ziet de Heere God op in de hemel. En daarom moet Benjamin aan Jacob afgenomen worden. Gemeente, als de Heere soms ons wat afneemt, nou dat is best een diepe weg, dat is een moeilijke weg. Calvijn zegt erbij, God neemt vaak iets af waarop wij ons vertrouwen zetten buiten de Heere. Prachtige toespitsing. Daarmee wil Calvijn zeggen, dat doet soms wel pijn in je vlees, maar zo snijdt de Heere de verzoeking af. Waar Petrus het over heeft, en dat doet de duivel, verzoeking is proberen om de afstand tot God groot te maken. Zo groot dat je over de rand van de hel heen valt. Maar als de Heere dan dat afgodje in je leven wegneemt, wat is dat bij u? Wat is dat bij jou? En dat doet wel eens zeer, dan wil de Heere juist in die smeltkroes van de beproeving wegnemen wat je beter niet kunt hebben en overlaten wat van de Heere zelf is. Heerlijk als we zo mogen leven uit de hand van de Heere. Dat is een weg waarin je het huiswerk elke dag opnieuw moet maken. Maar de Heere is ook elke dag dezelfde in zijn trouw. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Maar Gods barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. En gemeente, als je zo uw weg als weduwe, uw weg als moeder die een kind moest missen, uw weg met een stil verdriet, jouw weg met een doorn in het vlees, die eigenlijk bij elke stap pijn doet, als je zo die weg onder leiding van de Heere mag geven en onder leiding van de Heere mag gaan, dan komt die tekst uit 1 Petrus 1 zo prachtig naar voren, opdat de beproeving van uw geloof, die nog veel kostbaarder is dan de beproeving van goud dat vergaat, bevonden worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van de Heere Jezus Christus. Daar gaat het toch om? Dat je niet zelf in het middelpunt komt te staan, maar dat de Christus straalt. En dat kan natuurlijk nooit zo naar waarde zoals die is in eeuwige waarde. Maar zoals dat goud glanst en hoe hoger karaatsgehalte, hoe meer het glanst, toch iets zal zijn, zegt Petrus, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van de Heere Jezus Christus. En het feit dat Petrus dat zegt, vind ik altijd zo echt, want dat is een man die heeft, net als Jacob, eigenlijk ook boven Christus, boven God willen gaan staan. Maar de Heere heeft hem zijn plaats gewezen. En dan schrijft hij zijn brieven. Heel bevindelijk, geestelijk bevindelijk schrijft. Het is door hem heen gegaan. Zonder dat zijn eigen gevoel centraal komt te staan. Want het gaat hem alleen om de lof. Dus dan heb je het niet meer over Jacob. Dan heb je het niet meer over Petrus. Dan heb je het niet meer over jezelf. Maar dan heb je het over God. En de eer. Ja, je kan zelf kwaliteiten hebben. En die je inzet ook in de gemeente en voor anderen. Prima. Maar daarin gaat het niet om jezelf. Jacob, sta God niet in de weg door je zoon als een talisman te beschermen. Want het gaat uiteindelijk om de heerlijkheid van de Heere Jezus Christus. Ja, daarom hield hij Benjamin thuis. Maar God leidt het zo dat hij Benjamin kwijtraakt. Zou Jozef misschien in Egypte zijn knieën niet gebogen hebben en gebeden hebben? Heere in de hemel, wilt u mijn vader zo in zijn hart treffen, dat hij zich gewonnen mag geven, zodat uw openbaring uitkomt? Laten we ons mogen wachten voor een te haastige ongeloofsconclusie. En als we daar misschien mee behept zijn, laten we die leren verstaan en bewenen voor het aangezicht van God. Gemeente, dan komt er zicht op God. Dan komt er zicht op de leiding van Hem, ook al gaat die heel anders dan op ons verlanglijstje staat. En dan leren we de Heere aanbidden in zijn genade en in zijn leiding. Ook als die weg voor ons soms duister is, staat u misschien te ver bij het kruis vandaan. Hoe dichter bij het kruis, nee, niet hoe meer vragen er beantwoord worden in je verstand, maar wel hoe dieper de vrede in je hart daalt. Wie dat verstaat, die zegt niet, al deze dingen zijn tegen mij. Maar die zegt, Heere, ik ben zo vaak tegen u. U bent altijd voor mij. Die zegt niet, God berooft mij ook van alles. Maar die zegt, Heere, wijst u me maar aan wat ik missen moet. Opdat, zoals het goud beproefd wordt in de smeltkroes, ik beproefd, bevonden staat er, bevinding. Hè? Dan is de waarheid die gaat dwars door je hart en je lichaam heen. Opdat ik bevonden worden te zijn, tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dat duurt nog een tijdje voordat we dat helemaal volmaakt zullen zien, kinderen van de Heere. Maar daar gaat het naartoe. En wat zou het heerlijk zijn, als we als een verloste schare mochten ingaan in de heerlijkheid bij God. Hij zorgt ervoor. Gaat u mee? Mag u mee? Hoor jij erbij? Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? En hoe zal hij, die zelfs zijn eigen Benjamin niet gespaard heeft, ons met zijn enige geboren zoon ook niet alle dingen schenken? En daarom, nu is het er tijd voor, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Amen. Broeder van de Weert is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht in Ede. Wij hopen dat alles goed mag gaan. Zijn vrouw luistert bij de kerktelefoon, maar mijn vrouw is bij haar, dus ze zal op de hoogte zijn. Zullen we samen danken en bidden? Heere, wat een wonder, uw geduld, uw ontferming, uw genade. In het leven van zo'n als Jacob, wat hebt u er toch wat aandacht aan moeten besteden. En wat een geduld, wat een langmoedigheid. Heren, u komt aan uw eind, het einddoel van het geloof. En dan gaat het wel door de beproeving heen. Maar wat leert uw kind daarvoor danken? Want op de achtergrond staat de strijd tussen vlees en geest, tussen Satan en u, tussen het rijk van het licht en het rijk van de duisternis. En toch overwint eens de genade. Geef dat we onszelf mogen hebben leren kennen, ook in onze verhouding tot u de Heere, ieder op zijn of haar plaats. En Heere, wat zou het rijk zijn als we mochten zeggen dat we door dat kruis verlost zijn, voor tijd en eeuwigheid, en dat we daaruit willen leven, ook tot eer en lof en heerlijkheid in de openbaring van de Heere Jezus Christus. We bidden voor broeder van de Weert, die naar het ziekenhuis in Ede is gebracht. Wilt u met hem zijn, Heere, best een stukje zorg, en ook met zijn vrouw, en geef dat het alles nog mee mag vallen. En wilt u zichzelf ook ontfermen over hun beider leven. Gedenk ons verder deze zondag in de dingen die gedaan worden op zondag. Zegen ook het ontmoeten in de wijk onder de koffie. En breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis. Leid ons door uw geest, vergeef ons onze zonden, heilig ons in uw waarheid en ontvang zelf de eer die past bij u, drie-enige God, uit genade om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden gevraagd in de eerste rondgang voor de kerk, in de tweede rondgang voor het diaconaat, hulpverlening, en bij de uitgang voor het bouwfonds. Geef met liefde uw gaven. En wij willen dan nog het bekende versje zingen uit Psalm 42. Maar de Heer zal uitkomst geven. Hij die daag zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven. En dat melden in mijn lied. Psalm 42, vers 5. Verheft uw harten tot God en draagt met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.